When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, how you doing?
Heel hartelijk welkom bij Julia.
Okay, meet me at the bar in 15 minutes and suit up.
Is there any ocean you're over? Change your mind.
Listen to what Mr. Shelby has to say.
Wat fijn dat je weer luistert naar Content Wars, de podcast over de wereld achter de content. Daar zijn we wat blij mee. Mijn naam is Jelle Maasbach en mijn steun en toeverlaat is er ook weer. Formatontwikkelaar Kirsten-Jan van Nieuwenhuizen, de man achter That's the Question, tv-makelaar Singletown. En ik zeg het gewoon nog maar een keer, we zitten op Instagram, we zijn heel makkelijk te vinden. Gewoon Content Wars podcast, dus zoek ons en volg ons. Ben je al aan het werken aan je hashtags?
Ja, overal, ik zet overal hashtag achter. Ook in mails naar mensen.
Word je persoonlijk al gevolgd of hou je dat een beetje af?
Persoonlijk? Joh, ik hou eens op. Ik ben zo'n boomer, Jelle. Ik weet helemaal niet wat het is. Als mensen achter je aan zitten, dat is toch als je gevolgd wordt.
Ja. Deze aflevering hebben we een producent aan tafel. En niet zomaar eentje, maar een van de grootste, nog onafhankelijke producenten van ons land. De man achter programma's als Chateau Meiland, winnaar van een gouden televisiering. Bo 5 Days Inside, winnaar van een gouden televisiering. Maar ook maker van de bekende Meester Frank Visser doet uitspraak. En nog heel veel programma's op SBS. Ja. Vincent de Voert, welkom.
Dankjewel.
Je hebt hem zo vaak gewonnen. Ja, dit jaar niet. Deed het dan toch nog een beetje pijn? Of zeg je van mijn schoorsteen staat al vol met prijzen?
Nou, het is natuurlijk überhaupt uniek als je normaal wint en dan twee keer achter elkaar. Ja. Dat is, zou ik bijna zeggen, meer geluk dan wijsheid. Maar als je daar zit, dan herinner je heel goed hoe het was om hem te winnen. En dat zijn de meest bijzondere dagen uit je leven, ja.
Ga jij daarna nog naar die evenementen, naar de gala's als de televisiering? Of ben je niet meer geweest?
Ja? Ja, ik ga elk jaar. Ja, ik vind het een leuke avond. Het is ook leuk om collega's te zien winnen. Je weet wat het betekent. Dus je weet gewoon wat je doormaakt, zowel in de spanning naar de uitslag toe als het dan kunnen ophalen. Mm-hmm. Dat is echt fantastisch.
Ja, ik zei het al, je bent nog onafhankelijk.
Ja.
Kirsten benadrukt altijd hoe bijzonder dat is. Hè?
Ja.
Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Want ik neem aan dat ze wel eens bij jou voor de poort zijn te rammelen.
Zeker. En dan drinken we beleefd een kopje koffie en dan zeggen we hebben geen interesse. Vooralsnog. Zeg ik erbij, want je moet natuurlijk nooit de ogen sluiten voor hoe de markt zich gaat ontwikkelen. Maar er is voor mij en mijn vrouw, wij hebben het bedrijf met z'n tweetjes. En inderdaad als een van de weinigen in eigendom. We vinden dat zalig. Je hoeft met niemand meer te overleggen, behalve natuurlijk je eigen MT. Wat gaan we doen? Je kan investeren in wat je wil. Dat hebben we ook heel veel gedaan. Met wisselend resultaat. En ja, ik zeg dat bewust, omdat investeren in iets wat vervolgens nergens toe leidt of niet lukt. Ja, dan zeg je tegen elkaar, hey, jammer. Maar als er een aandeelhouder in Amerika is en die zegt, waar blijft mijn geld? En waarom heb je het allemaal uitgegeven aan een avontuur in Engeland of iets anders? Ja, dan ineens ga je denken, oh ja, ik moet misschien niet mijn hart volgen, maar een aandeelhouder, nou, dat willen wij niet.
Je bestaat nog niet super lang, hè? Volgens mij 7, 8
9 jaar.
Oh, 9 jaar. Maar je bent inderdaad eigenlijk vanaf het begin al heel snel was je heel succesvol. Wat maakt je zo succesvol? Wat is jouw geheim?
Nou, we hebben het geluk gehad dat wij met een aantal titels een langdurig succes hebben kunnen bouwen. Dat weet je nooit van tevoren. Je kan het een beetje hopen. Bijvoorbeeld met meester Frank Visser. Toen hij de overstap naar SBS maakte en wij het programma daar mochten maken. Daar hebben we er inmiddels 150 van gemaakt. Ja, dat is de basis voor een bedrijf. En toen hebben we een gelukkige hand van kiezen gehad van een aantal andere titels. Mm-hmm. 5 Days Inside noemde je net. Serie 6 zijn we aan het ontwikkelen. Maar ook bijvoorbeeld Steenrijk Straat Arm. Die volgden elkaar eigenlijk vrij snel op. En die kochten wij op de internationale markt van Formats. Waar Kirsten meer vanaf weet nog dan ik. En we hadden toen een excellente aankoper. Lisette van Diepen, jullie wel bekend.
Ja.
Die probeer ik nu in mijn eentje te vervangen. Want ze is helaas tijdelijk uitgeleend aan een ander bedrijf. Dat is een grapje. Hè? Maar zij attendeerden ons in een heel vroeg stadium op de interessante formats die niet bij de grote groepen zaten. En daardoor konden wij bijvoorbeeld Steenrijk Straat Arm in een vroeg stadium aankopen. En ook daar hebben we 150 afleveringen van gemaakt. En dat blijft maar doorgaan. Nou, als je die basis onder een startend bedrijf hebt, dan kan je uitbouwen.
Maar je bent heel bescheiden, dat waardeer ik. Maar op een of andere manier weet je de formats uit te kiezen die gaan scoren. Want ik bedoel, heel veel producenten kijken naar formats. Waar let je op? Wat zijn de dingen waardoor jij denkt dit gaat hem worden?
Ja, dat is natuurlijk voor een groot deel onderbuik. Als ik een voorbeeld pak, een steenrijk straatarm. Dat wilde toen ook weinig zenders hebben, of eigenlijk geen enkele. We hebben het een aantal keer aangeboden, ook aan zender SBS.
Was een heel succesvol Engels format, hè?
Nee, was toen nog niet op zender.
Oh, was nog niet op zender?
Nee, was nog niet op zender. Dus het moest in Engeland nog op zender komen. Grappig, wij vonden het idee spannend, maar het leek ons onmogelijk het te maken. Nou, ja. Dat vinden we leuk. Dus wij zijn sterk in casten, vinden wij zelf. Het casten van gewone mensen in bijzondere situaties. Nou, Steenrijkstraatarm is daar een voorbeeld van. En het succes daar is eigenlijk versterkt doordat Talpa, meneer De Mol in der tijd, die had het besteld voor oktober. En het was april, dus we hadden tijd zat om het te maken. Dus we begonnen eens even te kijken of er nog rijke mensen waren in Nederland die wilden meedoen. Nou, dat was bijna niemand. En toen kreeg ik een telefoontje van toen nog zijn baas van de zenders, Karin. En die zei, we willen niet in oktober opzenden, maar eind augustus. Want dan zitten we nog voor het voetbal en dan hebben we nog een kans dat het ineens een succes wordt. Mm-hmm. Nou, ik geloof dat we toen nog 2 maanden hadden. Mm-hmm. En de meeste producenten denken dan, nou, dat is wel een heel groot risico. Dat doen we niet. Maar mijn vrouw en ik, we waren op vakantie in Frankrijk en de kinderen lagen in het zwembadje. We zeiden, dat is goed. En vanaf dat moment zijn we gaan werken op vakantie. We hebben het net gered, de eerste 6 afleveringen. En die waren inderdaad een hit. 1 miljoen. En dan ineens krijgt het een aanzuigende werking naar andere deelnemers. Want je bent met reality formats, waar wij sterk in zijn, of veel van maken, eigenlijk volledig afhankelijk van je cast. En die cast moet je elke week opnieuw zien te vinden. Bij meester Frank Visser doet Uitspraak, maar ook bij een Steenrijk staat arm. Dus het succes is denk ik het vertrouwen dat je de partners gaat vinden waarmee je het gaat maken. En die partners zijn bijna altijd gewone mensen of experts of special cast.
Maar dan vind ik het al bijzonder dat je en onafhankelijk blijft en met je vrouw samenwerkt. Dus je ziet elkaar thuis en dan ook op het werk. Ja. Dan moet je relatie sowieso heel sterk zijn, denk ik, dat het dit allemaal doorstaat.
Ja, zeker. Dat is zo. En dat weet je natuurlijk niet van tevoren of dat zo gaat werken. Maar ik denk dat onze relatie sterker is geworden door zo hecht samen te werken. Want als ik zo hard had gewerkt en zij was geen partner in het geheel geweest.
Had ze het misschien ook niet begrepen.
Had ze het niet geaccepteerd.
Nee. En je werkt voor de NPO en voor RTL en voor SBS. Maar het meest voor SBS zou je kunnen zeggen. Is dat bewuste keuze of is het zo toevallig ontstaan?
Dat is zo ontstaan. SBS is een partij die meer open stond voor onze formats dan anderen. Meiland is daarvan het leukste voorbeeld natuurlijk. Hè, want dat hebben we wat breder aangeboden. Maar SBS had er het eerste vertrouwen in. Overigens had SBS helaas de augurkenkoning hebben ze laten gaan nu. Daar was RTL weer de eerste die hem koos. Het is wel grappig om te zien dat dat ook eigenlijk ook voor een deel.
Maar vertel even augurkenkoning, want dat maakte Roy Maaldrink maakt dat.
Ja, die wil ik hier een compliment geven.
Ja,
dat vind
ik ook.
Het beste programma van dit moment. Ik heb zaterdag ben ik eraan begonnen. Ik heb 3 afleveringen achter elkaar gekeken toen Roy geappt en gezegd, wat een top tv.
Ja, vond ik ook. Ik heb hem ook gefeliciteerd. Fantastische familie, een mooie cast. Maar jij hebt het erover. Had jij ze eerst benaderd?
Nee. Augurkenkoning is volgens mij ook breder aangeboden dan RTL. En dan is RTL de eerste die het oppakt. Ik voorspel Augurkenkoning nog wel een grote toekomst. Als de televisiering over 3 maanden werd gehouden, dan had ik daar mijn geld op ingezet.
Okay.
Ja,
het is een leuke serie. Ik vind het ook een leuke serie. Ja,
het zijn zulke leuke, kwetsbare, lieve karakters die ook schaamteloos en authentiek laten zien wat hun kracht, maar ook hun zwakte is. Ja.
Maar ik begrijp even niet waarom je op de augurkenkoning komt.
Nou, want omdat de vraag was waarom is SBS een zender waar wij het meest doen? Omdat die het snelst ja zeiden tegen programma's die wij stelden of stellen. Maar bij de augurkenkoning bijvoorbeeld heeft RTL het eerst ja gezegd. Dat had even goed op SBS gezeten. Had het op SBS op een dinsdagavond gestaan, of een maandagavond zelfs, dan had dat daar mega gescoord. Dus, maar SBS, om daarop terug te komen, heeft een profiel waar reality heel goed scoort. Mm-hmm. Heeft een programmering die heel flexibel is. SBS kan echt soms nog wel eens een paar maanden voor uitzending denken, nou, we verschuiven iets of we doen iets nieuws. En zoals ik net al aangaf, wij zijn een hele adaptieve producent. Wij hoeven alleen maar aan onszelf uit te leggen waarom we ineens een sprint gaan trekken of een extra investering doen of een heel groot risico nemen. Want dat is het natuurlijk. Je belooft over 8 weken een fantastisch programma te leveren, maar dan moet je het nog wel even maken. En in ons geval ben je dan bijna altijd afhankelijk van mensen met wie je dat gaat doen, als in kandidaten of cast.
Ik ken jou al wat langer en ik weet dat jij hebt. Je bent hoog opgeleid, je hebt heel veel interesses, je bent een erudiet mens. En je maakt over het algemeen heel veel succesvolle programma's voor een doelgroep die misschien wel echt iets anders is dan jij bent. Je voelt dat dus toch heel goed aan. Ik heb het even over de SBS-kijker. Die acht ik toch een iets andere soort type dan jij. Hoe voel je dat zo goed aan?
Nou, ik wil dat even bestrijden. Ik denk namelijk dat als je, zoals ik, het leuk vindt om van veel dingen iets af te weten. Ik lees 9 kranten, ook al probeer ik dat te matigen. Ik merk dat het me eigenlijk ongelukkig maakt. Waar ik mijn kinderen beticht van een TikTok-verslaving, heb ik gewoon een nieuwsverslaving. Ik probeer dat echt te matigen. Maar goed, als je dus heel veel kennis tot je neemt, heb je eigenlijk een heel goed beeld van wat er speelt in de wereld. En wat er speelt in de wereld speelt in de regel voor de grote massa. En wat er voor de grote massa speelt, ja, dat kan op SBS.
Ja, maar dan lees je niet de FT als je een programma voor SBS wil ontwikkelen?
Eigenlijk wel. FD is mijn favoriete krant. Die lees ik elke dag. Dat is de enige waarvan ik denk,
die moet je gelezen hebben.
Die moet je gelezen hebben, klopt. En het Parool. Dan weet
Financieel
ik
wat Dagblad hebben jullie het over?
Ja. Nee,
Financial Times.
Oh, Financial Times.
Of sorry, ik heb het over het FD.
FD.
Ik dacht gelijk internationaal. Maar
nee, want daar zie je hoe het gaat met de economie. Wat mensen vrezen. Mensen vrezen toch dat verandering van hun levensstijl vaak wordt getriggerd door minder beschikbaar geld of zorg of subsidies. Dus ik denk dat een brede kennis van de maatschappij en wat er speelt, dat die juist helpt om een hele grote doelgroep te bedienen. Kijk naar VI. Dat is natuurlijk een programma dat een ongelooflijk brede groep bedient. Eigenlijk met allemaal zaken die iedereen aangaan.
Ja. Wat we zeiden, je bent succesvol. Je hebt veel programma's die veel mensen kijken. Wat moet er beter? Wat kan er beter bij je?
Nou, je kan altijd meer op zoek zijn naar bijzondere mensen, zoals een Martien Meiland, waarmee je langlopende series kan maken. Augurkenkoning, we hadden het er net over, is een heel goed voorbeeld. Urk blijkt heel succesvol als je volhoudt, hè, want die serie die staat toch ook al een flink aantal seizoenen en wordt steeds iets succesvoller. Dus het zoeken naar dat soort speciale karakters, daar kan je eigenlijk nooit te veel.
Maar is het risico niet van, hè, jij zegt ik ben vooral heel erg reality, dat is personality driven, hè? Moet je niet op zoek naar format?
Ja. Uiteindelijk zijn formats waarin je minder afhankelijk bent van cast natuurlijk ook fantastisch om te hebben. Een aantal hebben we er, of hebben. We vertegenwoordigen het programma Vriendenloterij Miljonair. Dat is natuurlijk fantastisch. Dat is werelds meest verkochte, meest gemaakte format. Ja. Dat is ook heerlijk. Ben ik met je eens. Alleen, je ziet dat in Nederland de tendens is om bestaande formats te willen kopen of willen uitbreiden of daar een nieuwe versie van te willen maken. Zoals een miljonair of zoals al die andere formats. Maar dat ze qua risico's liever een special cast programma, dus een reality programma inzetten, dan een nieuw format.
En wat vanwege het risicogevaar, maar met casting loop je toch net zo goed risico? Als het gewoon niet, er zijn genoeg reality programma's die ook niet scoren.
Jawel, maar
is het minder in aanvangs investering bedoel je?
Ik denk dat het is enerzijds en anderzijds als een realityprogramma succesvol is, is het heel makkelijk schaalbaar. Dus als ze dan zeggen, nou het deed het zo goed, kan je nog een serie doen over 3 maanden, dan is dat met een beetje goede wil te doen. En dus als een reality format succesvol is, dan kan het ook ineens, nou, ik noem net een aantal aantallen, ja. Dan kan je ook ineens heel veel gaan produceren.
Ja. Ja, dat snap ik. Dat is, je bent op een gegeven moment, weet ik, had je plannen om in Engeland. In Engeland heb jij een afdeling of een kantoor, sorry, geopend.
Klopt, en die is dicht.
Ach, ja. Oké. Okay. Nou, wat is daar misgegaan?
Nou, het is gewoon nooit gelukt. Dus we hebben daar 2 jaar lang een team gehad, inderdaad, van 3 mensen dat ontwikkelde. En overal pitchte. Maar de Engelse markt is, dat zul je weten, nog lastig. Veel lastiger. Ja. Lastiger in de zin dat pitchen doe je nooit aan de beslisser. Er zitten soms meer dan 3 lagen tussen. In Nederland vaak 1 of 2 lagen ertussen. Maar daar veel meer. Dus je hebt nauwelijks controle over hoe uiteindelijk in het hoogste stadium tegen jouw format wordt aangekeken. En wij kregen daar geen enkel format echt verkocht. We kregen wel wat pilotprojecten en financiering voor wat studiotests. En vervolgens struikelt het dan. Dan is het 1 van de 3 programma's die de BBC op de zaterdagavond had overwogen. Nou ja, dan weet je, als er 3 zijn, dan is de kans 1/3 dat je hem wint. En dat kwartje viel steeds de verkeerde kant op. We hadden hetzelfde in Zweden, hadden we ook een team. Een groter team zelfs, van een man of 5. En daar hebben we ook een jaar in geïnvesteerd. En dan gaat het heel hard. Dat moet allemaal worden betaald. Nogmaals, geen buitenlandse aandeelhouder die zegt, voel je, dat mag niet. Maar uiteindelijk kijk je na 1,5-2 jaar elkaar in de spiegel aan. Denk je, nee, dit gaat hem waarschijnlijk gewoon niet worden.
En dan is het een nadeel om onafhankelijk te zijn. Want dan mis je toch die zakken met geld die je kan gebruiken.
Precies. En dan, dus we hebben de tering naar de neer ingezet. En inmiddels 1,5 jaar geleden hebben we gezegd, leuk avontuur, doen we niet. Aan de andere kant, we waren verleid door wat we in België hebben gedaan. Daar zijn we ook een bedrijf gestart, inmiddels 5 jaar geleden. En die doet het fantastisch. Maar het hangt volledig af van of je daar iemand hebt zitten die zowel creatief is als zakelijk. Dus die ook kan verkopen. Dus alleen aan creativiteit, dan lukt het niet.
Ja, ga die maar eens vinden. Ja. Dus ben je naast Nederland en België nog ergens anders te vinden?
Op dit moment niet. Nee.
Maar die droom is er wel?
Ja, de droom is er altijd wel, ja. Ja. Alleen het is onbesuisd naar de lessen die we geleerd hebben. Want het gaat echt meteen om heel veel geld. Om weer zomaar in een land iets te beginnen. Er zijn 2 strategieën eigenlijk. Of je gaat een partnership aan of je neemt iets over. Hè, wat in dat land zit. Of je begint zelf. En dat was onze strategie. En dan loop je het grote risico, zoals jij net zegt, Jelle.
Ja.
Dat je niet iemand vindt die alle kwaliteit heeft.
Stel, Kirsten zijn Duits is heel goed. Hij heeft goede ideeën.
Ja.
Zou je met hem in Duitsland het avontuur
aan willen gaan?
Ja, Kirsten ken ik goed genoeg om ja te zeggen. Maar dan weet ik niet of ik dan mee moet voor het zakelijk deel. Dat zouden we moeten ontdekken. Toch?
Ja, nou, ik blijf even wat veer in je reet steken, Vincent, als je het niet erg vindt.
Want we worden niet gesponsord door Vincent TV.
Nee, maar jij staat bekend als een uitermate goed verkoper. En dat is wat je zegt. Misschien, zeker in de huidige tijd, misschien nog wel belangrijker dan het idee.
Ja.
Wat maakt een goede verkoper?
Dat je levert wat je belooft. En dat wat je voorstelt bereik oplevert. Dus je belooft bereik als producent. Als je het helemaal...
Maar dat beloven ze allemaal. En iedereen belooft natuurlijk dat ze gaan leveren wat ze beloven. Alleen vaak lukt dat gewoon niet. Dus dat zal jou ook niet altijd lukken.
Maar ik zeg altijd, de verkoop eindigt eigenlijk pas bij de kijkcijfers van de laatste aflevering. Dus je hebt een idee, daarmee ga je naar een zender. Dan zeg je, dit kan ik maken voor een budget X, op termijn zoveel. En dan vervolgens komt een eerste aflevering, die beoordeel je met elkaar. Die pas je nog enigszins aan, dan kom je op zender. Ja, dan zijn de kijkcijfers, en vallen misschien tegen. Dan moet je gaan nadenken, hoe kunnen we nog binnen de tijd die we hebben ervoor zorgen? Is dat nou marketing, is dat casting, is dat productiekwaliteit? Is het cross-promotie op andere platforms van je uitzendpartner? En pas als je een 6 tot 8 afleveringen hebt uitgezonden, de laatste aflevering is ook vaak substantieel beter en anders dan de eerste, ja, dan kan je zeggen of iets geslaagd is. En je moet het echt zien als een samenwerking met je klant. Tot het laatste moment. Marketing is essentieel, zeker bij streamers. En die marketing komt niet uit de producent, die komt uit je klant. Dus als de klant heel bekwaam is in het in de markt zetten van een titel, dan ben je al halverwege.
Maar denk je daar veel over mee ook?
Nou, meestal is het de kerncapaciteit van de klant. Dus een SBS weet prima en een RTL hoe ze iets moeten promoten. NPO uiteraard ook. Maar op het moment dat dat te weinig gebeurt of te weinig effect sorteert, ja, dan gaan we en dan leveren wij ook als het moet de menskracht erbij om maar te zorgen dat de promotie in orde is. Want uiteindelijk strijden we om simpelweg de tijd van mensen. Netflix zei vroeger, onze enige concurrent of onze grootste concurrent is de slaap. Dat vond ik nog een vrij cynische opmerking in 2013.
Oh, ja, leuke.
Ja, dat vond ik ook
is
goed,
leuk, ja. Hè? Ja. Ja. Maar dat is natuurlijk wel zo. Want als je inderdaad kijkt naar al het aanbod dat er is, op een bepaald moment is de dag om.
Over streamers gesproken. Je hebt laatst een format, een programma gemaakt voor Viaplay.
Ja.
Dat is Love Draft, dat is verkocht aan de NPO. Hoe ging dat? Want we weten, we hoeven het niet meer over de problemen bij Viaplay te hebben. Er zijn problemen, ze gaan nu kijken naar de toekomst van het bedrijf.
Ja, ze hebben een kwartaalcijfer zelfs uitgesteld.
Ja, met een maand. Het is maar de vraag van, wordt het bedrijf in stukken opgeknipt of... we weten het niet op dit moment. Wat we wel weten is dat jouw kindje in één keer bij de NPO te zien was. Hoe gaat dat in zijn werk? Daar was ik benieuwd naar. Word je dan opgebeld van Vincent, toch niet bij Viaplay, maar nu bij de NPO?
Het was denk ik midden juli toen duidelijk werd dat Viaplay financiële problemen had. Mm-hmm. Die moesten ze acuut oplossen door, 700 mensen in Europa te laten gaan.
Toen hadden jullie het al gemaakt, hè?
Toen was het al af.
Ja.
Dus hij was ingeleverd. Het was helemaal klaar. Dat gold ook voor Dragon's Den.
Ja.
Dus die series lagen op de schap. En toen zei Viaplay, wij gaan ons volledig focussen op sport. En wij gaan niet meer uitzenden wat we al hebben besteld. We gaan ook niet meer laten maken wat we hebben besteld. We hadden ook nog een dramaserie, een hele grote, die 2 weken later in opname zou gaan. Dat was eigenlijk het meest tragische. Die zijn we gewoon kwijtgeraakt.
Wat erg, ook voor al die mensen die eraan meewerken.
Zeker, ja.
Twee weken voor het begin.
Twee weken, we zaten in de zomerbreak, dus repetities waren geweest. Maar goed, iedereen is gecompenseerd door Viaplay, dat moet ik zeggen. Dat hebben ze netjes gedaan. Ondanks de financiële stress die er was of is.
Mm-hmm.
Maar die andere twee series, daarvan zeiden ze, zou jij eens willen kijken of die in de Nederlandse markt een andere plek kunnen vinden. Want zowel voor de deelnemers enerzijds, Dragon's Den, The Pitchers of Lovecraft, de kandidaten. En anderzijds, dan kunnen wij misschien nog wel iets terugkrijgen van onze investering.
Ja.
En dat is gelukt. De NPO vond direct deze twee series interessant. En die hebben de licentie als het ware overgenomen.
En waarom hebben ze ervoor gekozen om Lovecraft alleen maar tot nu toe althans op de streamer te zetten?
Nou, ik denk dat het bij uitstek een variant is in een genre waar de NPO nog wat te winnen had. Dus het is in de dating reality. Nou, dan zit je met Temptation Island en alle varianten daarvan al gauw in wat op zijn minst commercieel voelt, maar ook soms ver afstaat van publieke waarde. Lovecraft zat nog helemaal aan de andere kant van het spectrum. Wat gebeurt er als je 10 jonge mensen zonder telefoon op een vlot zet?
Ja.
Dat is toch echt wat anders. In de andere hoek zit je dan. En voor hen was het en is het de kans om te kijken, hoe kan dat genre op de NPO een kijkersgroep bedienen? En de eerste indicaties, ik kreeg 24 uur na afloop al het signaal dat het een groot succes zou zijn. Ik heb verder nog helemaal geen cijfers. Ik zag wel dat hij in de top 10 steeds staat. Maar het schijnt dus dat hij het heel goed doet. Dat verbaast me ook niet, want het is natuurlijk...
Het is mooi. Het een ziet genre. Er mooi uit.
Ja, even los van de kwaliteit. Het is een genre waar mensen niet genoeg van kunnen krijgen. Het ziet er inderdaad prachtig uit. Viaplay had enorm geïnvesteerd in het project. En ik kijk enorm uit naar de cijfers die ik hopelijk de komende weken ga krijgen.
Vond je het jammer dat ze niet lineair gingen ermee?
Nee, helemaal niet.
Je vond het wel een goed plan eigenlijk?
Absoluut. Ja, nee, ik vind dat juist, dat vind ik heel erg leuk. Dus iets nieuws proberen. Ik ben ook helemaal niet bang om te falen of om erachter te komen dat iets niet werkt. Want als je partner, in dit geval een NPO, dat ook met open vizier doet, dan is het alleen maar goed om te ontdekken hoe werkt dit.
Zeg jij eigenlijk hiermee, dat vind ik wel interessant, dat de NPO misschien weer open staat voor andersoortige programma's dan alleen maar programma's met maatschappelijke relevantie? Want dat is misschien... Hè, dat zeg je net ook een beetje. Bij Lovecraft is er niet meteen heel duidelijk een maatschappelijke relevantie wat de NPO op hun lineaire zenders wel willen uitstralen. Denk je dat NPO Start ruimte maakt voor ideeën die misschien gewoon leuk, goed, entertainment zijn?
Nou, ik zou het net anders willen formuleren. Ik denk dat NPO Start inderdaad open staat voor ideeën die entertainend zijn en een grote doelgroep bedienen, mits ze een maatschappelijke of een publieke waarde vertegenwoordigen. En die publieke waarde in dit geval is, hoe is het om je volledig te concentreren op een belangrijke behoefte, namelijk ik zoek een partner, als je niet wordt afgeleid door alle moderne verleidingen. En ik vind dat een verstandige focus als de opdracht is, zorg voor publieke waarde in je formats. Dus dan zijn er ook niet zo heel veel dating reality programma's die geschikt zijn voor je platform. Terwijl de jonge doelgroep kan natuurlijk uitstekend worden bediend bij de NPO. NPO heeft het allergrootste archief, heeft het grootste aanbod, maar heeft ook misschien wel de beste marketingmachine, om het zo te noemen.
Ja, vind je?
Tuurlijk, RTL en SBS hebben... Als je zenders hebt, lineaire zenders, heb je een uitstekende marketingmachine.
Maar is juist niet het probleem op het moment bij NPO dat ze heel veel programma's slecht weten te marketen, slecht in de markt zetten? Want NPO 1 scoort misschien wel, heeft heel zwaar op het moment. NPO 3 verschrikkelijk moeilijk, scoort weinig cijfers. Heel veel programma's worden niet opgemerkt door kijkers. Is er juist niet een heel groot probleem met hun marketing?
Nee, maar dan zou je stellen dat alles wat ze nieuw proberen, want de dingen die niet scoren of onvoldoende scoren, zijn allemaal nieuw, dat nieuwe dingen niet meer mogen falen. Maar dat geldt natuurlijk even goed voor SBS en RTL. En als je kijkt naar de uitgestelde kijkerscijfers, dus na een week, dan valt de schade links en rechts echt nog wel mee. Dus nee, op individuele titels pak een biohack project.
Ja.
Dat is gewoon te niche.
Ja.
Voor dat tijdstip.
Voor in ieder geval voor NPO 1. Ja.
Ja, hetzelfde zou je ook kunnen zeggen van Dragon's Den. Prachtig gemaakt programma. Score op vrijdagavond is niet de ideale avond, maar goed, gegeven de omstandigheden zijn we heel blij dat het daar staat. En daar doet hij wel in de doelgroep, hè? Dus hoger opgeleide mannen doet hij 20%. Maar in de breedte doet hij gewoon lager dan dat je daar zou willen.
Ik vind het wel nog steeds echt een heel leuk programma om te kijken. We kijken het thuis ook. Alleen het is inderdaad misschien net niet op dat moment voor die doelgroep. Daarop aanhakend, want Lovecraft is zo gebleven volgens mij. Zoals als ik uit je woorden opmaak.
Ongewijzigd.
Nou wordt zo'n Dragon's Den verkocht aan de NPO. Heb je dan nog zeggenschap als de wijzigingen worden gedaan? Of moet je daarbij neerleggen?
Nee, nou de enige wijziging die is doorgevoerd is dat Jort Kelder de voice-over deed. Er zat een andere voice-over op. Maar dat is de enige wijziging. En ja, daar worden we in gekend. Maar daar ben ik het ook natuurlijk wel mee eens.
Ja, het was wel lekker om Jort Kelder weer
absoluut
te horen.
Ja. Hoe zorgde je ervoor dat bij Dragon's Den de pitches sterk genoeg waren? Want dat is altijd in Nederland een probleem geweest ook en nog steeds. Dat je weinig mensen vindt, makkelijk mensen vindt, zou ik maar zeggen, om die goed kunnen pitchen.
Ja,
heb je ze getraind?
We repeteren goed met ze, inderdaad. Twee dingen zijn er eigenlijk belangrijk. Kom snel tot de kern. Dat kan je oefenen. Het is net als dat je een spreekbeurt op school moet houden. Waar gaat het over? En wat wil je ervoor hebben? En twee, maak het visueel. Dat is belangrijk voor tv. Dus het lastig zijn dan mensen die een app hebben ontwikkeld. Die iets geweldigs doet.
En dat zullen er vast veel zijn op
dat
het moment.
Dat zijn er altijd veel, ja. Maar dat is lastig. Dat is moeilijk te visualiseren. Ook moeilijk in korte tijd aanschouwelijk te maken. Het leukste zijn de pitches waar mensen heel erg persoonlijk bij betrokken zijn. Dus het is ontstaan uit hun privéleven. Door een passie of een incident of whatever. Hebben ze een idee gekregen. Ja. Dat is geweldig. Dus die oorsprong, dan gun je het ze. En vervolgens het liefst een product dat ze mee kunnen nemen. Laten proeven, laten zien, laten werken in de studio. Maar er is meer dan voldoende aanbod. En dat komt omdat de economie, zeker na COVID, weer open stond voor allemaal nieuwe initiatieven. Dat lag natuurlijk helemaal stil tijdens COVID. Dus er was juist een enorme behoefte na COVID om weer de kans te krijgen op financiering. En als je nu kijkt, financiering krijgen voor startende, maar ook bestaande bedrijven is bijna onmogelijk geworden.
Ja.
Er is echt weer een credit crunch vrees. Oftewel, niemand krijgt meer geld als je het nodig hebt van de bank. Ja, dat is heel vervelend. Ja, dan zijn Dragons natuurlijk wel het type mens of instituut dat een bedrijf verder kan helpen. Ze spenderen ook gewoon serieus geld.
Het is fijn dat ik Vincent ook een keer voor BNR kan gaan interviewen.
Oh, absoluut.
Ja. Zijn er nog programma's die jij heel graag wil maken? We hebben het een beetje over gehad.
Zeker.
Zie je ogen helemaal twinkelen?
Ja, absoluut. Ik wil heel graag weer een muziekprogramma maken. Toen ik nog met Kirsten samenwerkte, 15 jaar geleden of wat was het? Heb ik Ali B op volle toeren ontwikkeld. Dat was een heel lief, mooi, intiem programma.
Super programma, super format ook.
Leuk format, heeft ook in 9 landen gedraaid uiteindelijk.
Ja.
Ik heb ook grotere muziekprogramma's in de studio gemaakt.
Maestro ben jij? Je bent Maestro degene die achter Maestro zit.
Klopt, ja. Ja.
Heb jij naar Nederland gehaald, toch?
Ja, en helaas is er naast Maestro op dit moment nog geen vraag naar meer klassieke muziekprogramma's. Tel heeft natuurlijk wat gedaan, maar in de hoek van de muziek ben ik een aantal dingen aan het ontwikkelen. Kost allemaal heel veel tijd.
Ja.
Maar daar zou ik het allerliefst nu een iets nieuws voor willen maken.
En dan denk je gelijk aan de NPO, maar het zou ook zomaar eens een RTL of een SBS-programma kunnen worden.
Als je naar SBS kijkt, die doen natuurlijk heel veel aan muziekprogramma's.
Maar dat is altijd talentenjachten dan,
altijd
toch?
Altijd talentenjachten. Ja.
Ben je daar ook mee bezig met talentenjachten? Is dat er nog?
Nee, kijk, ik denk dat je kunt stellen dat een Talpa en Blue Circle, dat en ITV ongetwijfeld ook, die hebben zo verschrikkelijk veel jong en aanstormend talent in hun databases staan. Die kunnen daar steeds opnieuw weer uitputten. Dat is geweldig. Hè? Als je dat jarenlang hebt gedaan, dan weet je gewoon wat de 50 beste talenten zijn van dit jaar, vorig jaar, volgend jaar. En daar kun je dan wat meer. Want zo'n talentenjacht is natuurlijk helemaal afhankelijk van de cast. Het leuke aan Maestro, en dat ligt dan wat makkelijker bij mij, is dat daar gingen we bekende Nederlanders vragen die geen verstand hadden van dirigeren. Dan moet je mensen uitnodigen om uit hun comfortzone te komen. En dat is een van de weinige programma's waarvan ik enorm baal dat ik dat niet meer maak. Maar dat is natuurlijk gebleven bij het bedrijf waar ik destijds werkte.
Snap ik, ja. Hoe zie jij RTL gaat starten met Stars on Stage, waarin bekende Nederlanders bekende musical nummers gaan brengen? Je hebt ervaring met dit soort programma's.
Ja, Op zoek naar Evita heb ik nog gemaakt.
Ja, klopt. Ja. Hoe schat je dat in? Hoe gaat dat worden?
Ik denk dat er absoluut een kans is. De partijen die erbij betrokken zijn, zijn de beste van Nederland.
Ja, en Media Lane maakt het.
Ik sprak Iris nog bij de televisiering hierover en de verwachtingen zijn hoog. Dus ik kan alleen maar hier citeren wat ik heb gehoord. Ik ga daar helemaal voor klaar zitten. Dat zou zomaar eens een hele grote hit kunnen worden.
Leuk, ja.
Zit je elke keer nog klaar samen met je vrouw op de bank? Dus dan heb je al de hele dag samengewerkt aan programma's. Ja. En dan zet je hem s'avonds aan en zeg je, nee schat, we gaan nu eerst even...
Wordt er gevochten? Who's in charge of the remote? Dat is een eerste belangrijke vraag. Wie bepaalt wat er gekeken wordt? Is dat je vrouw?
Als ik de televisie aanzet, dan kan ik zien wat de kinderen overdag hebben gekeken. Want dan staat het scherm nog. Ze kijken alleen maar via de apps. Dus, En dan wij kijken eigenlijk minder live. Maar we kijken zoveel als we kunnen terug. Dus we gaan inderdaad samen zitten. Hond tussen ons in. En dan met een beetje geluk kijken we wel 4-5 uur achter elkaar.
Waar ben je fan van? Behalve de Augurkenkoning. Kijk je graag naar?
Dit weekend heb ik dan naast die 3 afleveringen Augurkenkoning heb ik gekeken naar een aantal nieuwe reality-programma's. Dus Stallone, de Stallone Family. Maar dat is dan op Sky Showtime. Ik wilde even weten, hoe doet zo'n Sylvester Stallone het nou? Dat is natuurlijk de meest gewilde reality-character dat je wil. Laat maar zitten, zeg ik.
Ja. Was het niet voor je niet zeer?
Dat was.
Maar de laatste keer dat ik hem zag, had hij bijna geen gezichtsuitdrukking meer. Ook.
Had hij nu ook?
Ja, dus zoveel botox is er in dat gezicht.
Echt, niet normaal.
En maar waarom was het niet goed? Waarom was het niet leuk?
Ja, omdat ik... Er zat geen verhaallijn in.
Nee, okay.
Nee, en dat is het probleem. Er zat geen verhaallijn in. Er was niks. Er stond niks op het spel. Die man die kan ook niks meer fout doen natuurlijk. Die is 71 en die is een van de grootste acteurs. 3 prachtige dochters. Dus het ging een beetje om zijn familie en zijn dochters. En het leven in Los Angeles. Het enige leuke vond ik dat Al Pacino met hem ging lunchen. En Al Pacino was eigenlijk een heel lief oud mannetje geworden.
Ja.
Heel klein.
In de 80 met een vriendin van 29.
Ongeschoren zat hij daar te kletsen. Grapjes te maken waarvan je denkt, oh ja, dat zou mijn opa ook doen. Echt dat gevoel. Andere wat ik keek was Selena Gomez, de film. Ik wilde echt even weten hoe dat soort celebrities nou zichzelf laat portretteren. En dat was wel een aardig intiem verhaal, maar ook vrij richtingloos. Dus ze was wel heel open en eerlijk, maar je hebt geen idee waarom je nog 90 minuten moet kijken. En dat vind ik het belangrijkste bij de reality die wij maken en die in Nederland ook succesvol is. Er is altijd ergens een obstakel dat ze moeten overwinnen of een zorg waarvan ze hopen dat die niet uitkomt of een passie waarvan ze willen dat die slaagt. En dat zie je bij die ultieme topcharacters, zie je dat eigenlijk niet meer. Die mensen hebben niet zo heel veel meer te wensen en ook niet te vrezen.
Is dat het succes van de Meilandjes?
Ja.
Die blijven. Want daar was de kritiek vorig seizoen een beetje op van ze zijn zich aan het herhalen. Hè? We zijn weer een nieuw pand aan het... Wat hebben jullie ervoor? Nu scoort het pannen van het dak in één keer. 1,5 miljoen kijkers. Heb je iets veranderd daaraan?
Nee, het gekke is, we hebben voor ons gevoel eigenlijk niks veranderd. Het enige wat wellicht mee kan spelen is dat ze dat pensioen gingen openen. Dat is dan toch weer een wat hoger hoogtepunt dan een nieuw object kopen. Een
nieuwe verhaallijn eigenlijk wel weer dan.
Maar als je kijkt naar de kijkcijfers, we zitten ruim 50% boven vorig seizoen. En dat zonder... De lead-in is niet beter. Je kan wel stellen dat de concurrentie op maandag nu wat zwakker is. Dus dat is misschien 10-20%. Maar de rest is denk ik toch echt de samenstelling van het nieuwe kijkcijferteam. En dan zeg ik dankjewel samenstellers.
Ja, waar vooral Talpa echt voordeel van heeft. Dus ja. Talpa heeft het eigenlijk onderschat. Dat is misschien een beetje zwaar aangezet. Maar Talpa komt dan denk ik inderdaad heel sterk eruit.
Ja. Ja, het geldt voor alle reality-programma's wel, hoor.
Het panel is misschien ook wat representatiever.
Ik vind ook bijvoorbeeld dat Ewout fantastisch scoort. Ik denk ook dat met het huidige...
Met Rotterdam. Bureau Rotterdam bedoel jij? Ja.
Ja, maar ook wat met die seriemoordenaars in Amerika. En hij scoort echt opvallend goed. En is dat nou omdat we het nooit hebben gemeten? Dat ze er wel waren, die kijkers, maar we hebben ze niet gemeten. Want we krijgen dadelijk...
Dat vermoed ik overigens. Vermoed hoor, dat ook. Zo, ja.
Maar we krijgen nog een stap, namelijk dat ze alle mensen die op de app kijken gaan meetellen. Daar zijn we nog niet. Dit is nu alleen een ander panel. Maar als we dadelijk ook de app-kijkers mee gaan tellen. En ik vermoed dat reality bij uitstek via de app wordt gekeken. In de bus, in de trein, in bad, weet ik veel. Dan kan dat nog een extra push geven aan dat genre.
We hadden het net over Lisette van Diepen. En het toeval wil.
Zou het hier werken?
Dat ze hier is.
Ja, die ken jij ook, hè? Zeker. Vincent.
Hallo.
Fijn dat je er bent. Nou, vorige week hebben we goed gelachen.
We gaan het heel serieus houden vandaag.
We gaan het nu
vandaag,
serieus hebben. Je hebt weer een ouderwetse zou het hier werken.
Ja, ja, en ik heb iets mee dat gaat over geschiedenis. Dus heel serieus en officieel. Ik ga er helemaal stil rustig bij praten. Goed, ik heb wel een pareltje mee, denk ik, uit België. En dit is op de beurs ook gelanceerd. En was een van de factual titels die echt heel veel aandacht kreeg. Dit zit in distributie bij Lineup, een van de distributeurs waar ik al eerder melding van heb gemaakt. Lineup in Nederland. Zij komen met een titel die op de VRT heel succesvol is begonnen in september. Mm-hmm. Het heet Interview met de Geschiedenis. Dat wordt gemaakt door de Chinezen. Daar is Arnoud Hoube bij betrokken. Die heeft in België sowieso een grote naam als het gaat om documentaires en geschiedenis. En zij maken nu een hybride format voor VRT. Ik geloof 6 afleveringen van 45 minuten. Waarin ze half documentaire, half drama, moet je het ongeveer voorstellen.
Dat is een hybride format, hè?
Ja.
Ja, even voor de mensen thuis die luisteren.
Verschillende genres in één format, dus hybride format.
Hybride format. En even voor de duidelijkheid, de Chinezen zijn niet het Chinese volk, maar het is een productiemaatschappij in België.
Oh ja, ik dacht ook van, de Chinezen zijn...
De Chinezen, is een hele leuke productiehuis
in
België.
Je geeft mij gelijk gewoon een les. Ja, nou ja, dat past mooi bij het thema.
Ik probeer het een beetje duidelijk te maken.
Terug naar Lisette.
Ja, ja nee, dank je daarvoor, want dat was ik inderdaad even vergeten. Maar we hebben het al vaker over de Chinezen hier gehad ook, inderdaad. Ja. Waar was ik gebleven? Zij maken een format, hybride format, half documentaire, half drama. Wat je ziet is een aantal mensen in de geschiedenis die op een heel belangrijk punt staan van hun carrière. Zij moeten een beslissing nemen... die zoveel impact heeft dat wij er jaren later nog over praten vanwege de geschiedenis. Maar zij worden dus geïnterviewd door iemand uit de huidige tijd. En we zitten dus te kijken naar een koning in een setting uit die tijd. Hè, heel mooi qua setting, drama, een dramatische setting vaak. En daar komt dan een interviewer in de huidige kleding... met een auto, die rijdt er naartoe en gaat die persoon interviewen over de beslissing die eraan staat te komen. En hoe voel je daarbij? En wat denk je dat dat gaat doen? Dus een hele interessante manier om opnieuw te kijken naar dingen uit de geschiedenis. En dat wordt natuurlijk wel vaker gedaan. Hè? We hebben natuurlijk het totaal succesvolle verhaal gehad, zowel in Nederland als origineel in Denemarken en geloof ik ook al naar België, de geschiedenis van.
Ja.
Het verhaal van Nederland. Nederland. Ja. En dat komt origineel uit Denemarken, waar het ook een heel groot succes was. We kennen Drunk History. Ook een hele leuke andere manier om te kijken naar geschiedenis. Ik werd heel blij van dit format. Het gaf rust in alle hysterische dingen die we de afgelopen periode hebben kunnen zien op televisiegebied. En daarom wilde ik hem vandaag noemen. Interview met de geschiedenis, VRT, de Chinezen.
Ja, heel leuk. Nou ja, je ziet inderdaad dat door het grote succes van het verhaal van... zie je dus dit soort formats ontstaan ook. Die op een andere manier geschiedenis aanvliegen. Hele leuke insteek natuurlijk om een koning in 16 zoveel te laten interviewen van op een bekende keuze. Een lastig format om te maken, want het is natuurlijk heel gescript is het natuurlijk grotendeels. Mm-hmm. Grotendeels volledig. Gaat het hier werken? Dat is natuurlijk de vraag. Het probleem in Nederland is het verhaal van we gaan het verhaal van Oranjes krijgen, meen ik binnenkort. Is er dan nog ruimte voor zo'n format als dit? Ik denk dat dat het grootste probleem is. Want met het verhaal van Nederland en het verhaal van de Oranjes die we gaan krijgen, heb je al heel duidelijk gekadreerd van we doen iets groots met geschiedenis. Kunnen we dan nog zo'n format als dit doen? Dat is de grote vraag natuurlijk. Aan de andere kant, in België doen ze het ook. En daar hebben ze ook het verhaal van.
Ik denk dat je hem heel breed kan trekken. Je zou dit ook schilders of schrijvers, weet je. Ik denk dat dit veel breder kan dan alleen koningen. Want de eerste serie in België was geloof ik alleen koningen. Maar daar zijn ze ook al verder aan het kijken.
Ja, nou ik denk dat je het leuke van dit format is dat je natuurlijk kan gaan zitten op baanbrekende momenten in de geschiedenis. Het moment dat Einstein A kwadraat plus B kwadraat is C kwadraat bedacht. Even uit, maar als dat Einstein was, weet ik nu één keer niet. Maar goed, volgens mij wel. Ik heb geen natuurkunde gestudeerd. Maar dan kan je natuurlijk aangeven, kan je bespreken wat voor een invloed heeft dat gehad op de geschiedenis. Dus dat maakt het heel leuk. NPO zou dit heel goed kunnen doen natuurlijk. Zeker als je het op een hele humoristische manier aanpakt. Wat die Belgen volgens mij wel doen. En dan zit ik toch wel naar NPO 3 te kijken. Maar misschien ook wel NPO 1. Ik denk dat het zou kunnen werken. Dat sowieso. De vraag is alleen, gaat NPO het aandurven omdat ze het verhaal hebben? Of is het iets bijvoorbeeld voor RTL om te zeggen, nou, wij gaan ook een beetje die hoek op om wat meer met geschiedenis te doen. Dat zie ik Peter van der Vorst best doen.
Ja, of als het verhaal van er niet is, dat je dan dit doet.
Ja, ja.
Nou, ik heb begrepen dat voor 8 landen internationaal er al een deal is gedaan op de beurs. Dus dat was ook al een keer gewoon leuk, hè? Want dit is gelanceerd in september. Dus dan hadden ze de mazzel dat ze met mooie cijfers en een geweldige trailer naar de beurs konden gaan, line-up. En daar hebben ze dus een deal kunnen doen voor 8 landen in 1 klap. Dat is echt knap en dat gebeurt ook niet heel veel meer. In Nederland begrijp ik dat de Chinezen dat zelf aan het pitchen zijn of gaan pitchen. Dus dat willen ze echt zelf doen. Dat zie je wel vaker, hè? Dat Belgische partijen de kans grijpen om in Nederland zelf te gaan pitchen met hun IP. Maar internationaal, waaronder Engeland, begrijp ik, is er een deal gesloten voor 8 landen.
Nou, dat is leuk ook voor distributiepartij Line-Up van Ed Lauwersen en Julian Curtis. Ja. Wat een kleine distributiehuis is, maar hele goede en leuke formats hebben. Dus dat is super natuurlijk als je het in Engeland kan verkopen.
Eindoordeel?
Ik denk dat het kan werken. De vraag is alleen, komt het op de buis?
Spannend. Lisette van Diepen, dankjewel dat je er weer was. Dat was toch wel weer wat serieuzer dan vorige week, hè?
Ik blijf heel serieus. Dankjewel. Tot ziens.
En dan sluiten we altijd af met jouw binge tip.
Ja.
Ik heb er zometeen ook een. Waarschijnlijk ook.
Ik hoop dat Vincent. Nou, Vincent heeft net al gezegd waar hij graag naar kijkt natuurlijk.
Maar het is altijd leuk. Gedeeld.
Als jij nog een leuke tip hebt, hoeft niet hoor. Maar als je er een hebt, altijd fijn. En leuk dat jij er weer een hebt, Jelle.
Ja, dit is de beste, veruit de beste die dit jaar heb gezien.
Kijk. Terwijl ik vond de Beckham, had jij laatst getipt.
Ja, die was al. Dat was mijn beste.
Ja, hè, dat heb
goed gemaakt.
Goed gedaan.
Dat is echt leuk gedaan.
Leuke reality. Ik heb er eentje van Disney Plus. Daar hebben we niet zo heel vaak hebben wij daar tips van. En dat is een serie die ik eerder wel eens genoemd heb. Justified. En Justified is een oudere serie waar al 2 seizoenen van gemaakt zijn met de heerlijke hoofdrolspeler Timothy Olyphant. Veel mensen kennen die naam niet, maar als je hem ziet dan herken je hem wel, want hij zit in veel meer series. Hij speelt een sheriff uit Kentucky die er nogal harde praktijken op nahoudt als hij met zijn arrestanten bezig is. Dus hij is keihard. Hij heeft iets van Clint Eastwood in de vroegere jaren. En er is net een derde seizoen gestart. Dat heet Justified City Primeval. En daar speelt Timothy Olyphant met zijn dochter. Zijn echte dochter speelt daar de mederol in. En die speelt ook de dochter in de serie zelf. En dat is een hele leuke chemistry. Hij is beroemde sheriff Rayland Givens. En als jij naar een heerlijke Amerikaanse keiharde politieserie wil kijken, dan moet je naar Justified gaan kijken. 3 seizoenen dus op Disney Plus. En net de derde, ja. Justified, City Primeval.
Ik durf bijna niet te zeggen, maar mijn tip komt weer van Netflix. Net als die Beckham documentaire. Ja. Dit is de Fall of the House of Usher.
Oh ja, ja.
Het is een beetje horror. Aantal afleveringen. Het is een man, de paterfamilias van die familie Usher, Roderick, volgens mij in mijn hoofd. 6 kinderen en alle 6 gaan in 1,5 week gaan ze dood.
Oh, heerlijk. Oh. Wat leuk.
Hij heeft samen met zijn zus wilden ze de machtigste en de meest rijkste mensen van Amerika worden. Ze hebben eigenlijk een deal met de duivel gesloten. En ja, nu aan het eind van zijn leven komt alle horror komt bij elkaar. Maar het is in een verlengde Netflix is een paar jaar geleden een horrorserie begonnen met Michiel Huisman erin. En dan ben ik net die naam kwijt.
Ja.
En er zitten een aantal acteurs uit.
Ja, ik weet wat je bedoelt. Ja. Dus het was de eerste serie.
Het krijgt ook volgens mij een 8,3 of 8,4 op IMDb. Het is echt heel goed.
Zit Michiel Huisman ook in deze serie?
Nee, die zit er niet in. Wel een van de actrices die in die andere seizoenen zat. Maar deze man kan ook zo extreem goed vertellen. Dus die gaat tegenover iemand zitten en die vertelt zijn hele levensverhaal. Maar die heeft gewoon echt zo'n goede stem daarvoor. Het is heel spannend. Er zitten een paar schrikmomenten in. Het is niet heel luguber, maar het is gewoon heel spannend.
Hoe heet het? Nog een keer de titel?
The Fall of the House of Usher. Ik was vrijdag ziek en ik heb volgens mij bijna alle afleveringen achter
heerlijk
elkaar zitten kijken.
En het is niet met Usher.
Nee, daar moest ik ook wel aan denken. Maar die zat er niet in. Maar ga die kijken. Die is echt goed. Heb jij nog een mooie gezet? We hebben je al helemaal overvraagd natuurlijk.
Nee, maar ik heb nog wel een paar. Ik heb 2 series die ik geweldig vond. Die heb ik afgelopen zomer gekeken. Dus misschien is het oud nieuws. Maar beide op Disney. En beide fictie. Het is wel grappig dat we allemaal fictievoorstellen hier doen.
Ja, deze keer, ja.
Fleischman is in Trouble.
Ja. Ja,
een dramaserie die ik fantastisch vind. Misschien wel het beste van wat ik dit jaar heb gezien. En ongetwijfeld al een keer eerder genoemd in deze uitzending, maar The Bear.
Ja, The Bear.
De serie over het
is nu 2e seizoen, hè?
Juist, het 2e seizoen.
Ja.
En dat is nog beter dan het eerste. Ja, dus die zijn geweldig.
Ja, dat klopt. The Bear is hebben we een tijdje geleden getipt. En is een van de beste series van de laatste paar jaar. Zeker als je houdt van horeca. Het gaat over een kok en dat is zo fantastisch gedaan in die keukens. Hoe ze daar die scènes doen. Als er hectiek komt in de keuken tijdens het spitsuur, dan wordt er steeds sneller gesneden. Dus het is heel hectisch wordt dan. En dan als kijker word je ook helemaal opgefokt ervan. En dat hebben ze zo goed gedaan. Dus voor de oplettende kijker moet je maar eens opletten.
Maar het is eigenlijk heel komisch. Dus het is eigenlijk, ik kijk ernaar voor de komische situaties. Het is geen reality gevoel. Zoals eigenlijk ook voor de meeste goede reality geldt. Het is een expert die ergens heel goed in was, maar die door omstandigheden moet gaan micromanagen.
Mooi.
Een beetje jij bent dat toch?
Feestel, ja.
En met dat compliment zijn we er. Met deze content wordt van deze week. Vincent de Voer van Vincent TV. Goed dat je er was. Dank je wel. Kom vooral nog een keer langs.
Graag gedaan, zeker.
Was ook fijn om naar je te luisteren. He?
Absoluut.
Tot volgende week. Keer.
Ben jij content met deze content? Vergeet je dan niet te abonneren op Content Wars.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.